Ik ga er wat wonderlijk bijbelgedeelte met u lezen, in de zin wonderlijk vanwege de periode in het jaar. De geschiedenis die we gaan lezen, dat speelt zich af net voor Pasen. Maar ik dacht, kerstfeest vieren wij waarschijnlijk ook niet op de goede datum. Dus ik durf dat wel. Het is een beetje gekomen naar aanleiding van een studie die ik gegeven heb op een oudere senioren, morgenmiddag, ik weet het niet eens meer. En een van die ouderen zei na afloop tegen mij, dat zou ze op zondagmorgen ook moeten horen. Nou hoor ik dat wel eens vaker, maar dat blijft nooit hangen. Maar in dit geval wel. Dus dat is de reden waarom ik vanmorgen met jullie over dit onderwerp spreek. Ik zie wat jij niet ziet. En we gaan lezen uit Lucas 19. Lucas 19, vanaf vers 29. En het gebeurde toen hij, de heer Jezus, dicht bij Betfage en Betanië gekomen was, bij de berg die de Olijfberg heette, dat hij twee van zijn discipelen uitzond. Hij zei, ga dorp in dat voor u ligt en als u daar binnenkomt, zult u een veulen vinden dat vastgebonden is, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Maak het los en breng het hier. En als iemand u vraagt, waarom maakt u dat los? Dan zult u zo tot hem spreken, omdat de Heere het nodig heeft. En zij die uitgezonden waren, gingen erheen en vonden het zoals hij het hun gezegd had. En toen ze het veulen losmaakten, zeiden de eigenaren ervan tegen hen, waarom maakt u het veulen los? Zij nu zeiden, de Heere heeft het nodig. Ze brachten het vervolgens naar Jezus en nadat zij hun kleren op het veulen geworpen hadden, zetten zij Jezus daarop. Toen hij nu verder ging, spreidden zij hun kleren onder hem uit op de weg en toen hij reeds dichtbij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luider stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden. En ze zeiden, gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. En sommigen van de fariseeën uit de menigte zeiden tegen hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde hun en zei, ik zeg u dat de stenen zouden roepen als deze zouden zwijgen. En toen hij dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Hij zei, och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Tot zover. Ik heb dat plaatje laten zien van die twee dames. Je hebt zo'nzelfde plaatje zelfs van Hitler. Dat je op het ene moment Hitler ziet en als je dan wat anders kijkt, dan zie je opeens een varken. Die is wat minder bekend, maar die durf ik eigenlijk niet te laten zien. Dus even bij deze. Dus hoe kijk je? Hij mag weg hoor. Hoe kijk je? Dat verschilt nogal hoe wij naar dingen kijken. Met onze natuurlijke ogen, maar ook met waar de Bijbel van spreekt over geestelijke ogen van je verstand of van je hart. Hoe kijk je? Door heel de Bijbel heen zie je dat mensen naar dingen kijken en daar ook totaal verschillend op reageren. Dat begint al aan het begin in het paradijs bij Eva. Als zij, zo zegt de Bijbel dat, dat ze naar de boom van kennis van goed en kwaad kijkt. En dat ze ziet, het wordt een beetje benadrukt bijna, dat de boom begeerlijk is om daarvan te eten en daardoor wijs te worden. En het lukt de Satan om haar te verleiden en haar zien wordt haar valstrik. Iets dergelijks, maar dan toch ook weer anders, zie je bij de 12 verspieders, die alle 12 naar het land Kanaan gestuurd worden. Alle 12 hetzelfde zien en voor een deel hetzelfde verslag uitbrengen. Alle 12 zeggen, ja, het is een prachtig land, maar er wonen reuzen. En 10 daarvan zeggen, we zullen ze nooit kunnen verslaan, ze zijn te groot. En 2, Jozua en Caleb, kijken met andere ogen en zeggen, er zijn reuzen, valt niet te ontkennen, maar met Gods hulp zullen we ze verslaan. Een heel sprekend voorbeeld vind je in 2 Koningen 6. De knecht van Elisa, Gehazi, ziet op een morgen als hij uit bed komt en buiten de stad kijkt, dat daar een vijandelijk leger ligt gelegerd. En wij weten vanuit de tekst dat dat leger bedoeld was om de profeet Elisa gevangen te nemen. En hij raakt volslagen in paniek. En hij rent terug naar zijn meester, Elisa. En hij zegt, er ligt een leger rondom de stad. En Elisa bidt dan tot God. En Elisa zegt, Heere God, wilt u mijn knecht laten zien wat ik al zie? En de ogen van Gehazi gaan open. En daar ziet hij daar om die stad ook een leger van God liggen. Veel groter, veel sterker dan het leger van de vijand. Dus hoe kijk je? Ik moest denken aan Samuel, die de opdracht krijgt van God om een nieuwe koning over Israël te zalven. En Samuel gaat naar Isaï, naar degene waar hij naartoe moest. En Isaï heeft een hele rij met zonen. En bij de eerste denkt Samuel al, dit is hem. Een boom van een vent. Dit is de gezalfde des Heren. Maar God zegt, nee, dat is hem niet. En zo gaat dat tot 7 keer toe. En uiteindelijk blijkt er ook nog een jongen te zijn, David, ergens in het veld. En dat is hem. En dan zegt God tegen Samuel, Samuel, jij kijkt aan wat voor ogen is. Jij kijkt alleen maar naar datgene wat je ziet. Maar ik zie het hart aan. Heel veel jaren geleden, misschien heb ik de vraag hier alles gesteld, kan ik me herinneren dat Henk Binnendijk sprak op de jongerendag, het is echt lang geleden, en dat hij op het podium naast zich een grote televisie had laten plaatsen. Wie weet dat nog? Kijk, Wim. Oh, grappig, verder niemand. Dat, of ik ben oud of jullie geheugen is heel slecht. Het kan allebei. Maar bij mij is dat geweldig blijven hangen, dat voorbeeld. Omdat Henk Binnendijk toen zei, je hebt eigenlijk 2 soorten mensen. En ook 2 soorten christenen. Je hebt mensen die heel de avond voor de buis hangen. Hij zegt, dat zijn kijkers. Die zien van alles, maar het verandert ze niet. Hij zegt, maar je hebt ook mensen, en daar spreekt de Bijbel ook van, zieners. De profeet van tegenwoordig schrijft Samuel in zijn brief is het eigenlijk niet, maar in dat hoofdstuk in Samuel schrijft, staat geschreven dat de ziener, of dat de profeet van tegenwoordig vroeger ziener werd genoemd. En Henk Binnendijk zei toen, je hebt mensen die wat zien, wat anderen niet zien, en dat verandert ze. En daar zal ik straks wat dieper op ingaan. Maar dat wij zien is geen automatisme. Je kunt niet zeggen, we zijn christen, we hebben de Heilige Geest ontvangen, dus wij zien alles. Helaas is dat niet het geval. Sterker nog, ook christenen kunnen geweldig verschillen hoe ze tegen dingen aankijken. Terwijl ze soms toch allebei de partijen serieus zijn, althans daar ga je dan vanuit. En dat ze toch een totaal verschillende blik hebben op de dingen die ze zien. Ik las een prachtig artikeltje in de krant, Nederlands Dagblad, dat zal best waar zijn. Het ging over een meningsverschil in één en dezelfde kerk. Een dominee die had gepreekt, een wat zwaardere kerk, en hij had gepreekt over de enge poort. Je weet wel, de smalle weg, de smalle poort, en dat je die moet ingaan. En hij had dat volgens de organist, althans, toch een beetje op een manier gedaan waarvan de organist dacht, nou, het mag wel wat ruimer. En het eerste lied waarmee de organist na afloop van de preek begon, is Ik zie een poort wijd openstaan. Dat stond niet in de liturgie. Maar, en dat schijnt echt gebeurd te zijn, ik vond het wel een mooi verhaal. En iemand anders zei toen tegen mij, hij zegt dat is ook een heel favoriet lied in de gevangenis. Ik zie een poort wijd openstaan. Dus dan gaan we even terug naar het verhaal wat we hebben gelezen met elkaar. Dat is een bijzonder verhaal. Palmpaas hebben wij dat genoemd. En in dat verhaal gaan een aantal profetieën vanuit het Eerste Testament in vervulling. Je kunt ook zeggen Oude Testament, maar ik vind oud een beetje lastig altijd. Dan is het net of, nou ja, het is voorbij, weet je wel. Maar het is het Eerste Testament. En je kunt het Nieuwe, het Tweede Testament, eigenlijk nauwelijks begrijpen als je ook niet wat kennis hebt van het Eerste. Andersom is dat overigens ook waar. En in dat Eerste Testament vind je onder andere, bijvoorbeeld in Genesis 49, dat is een profetie over Juda, de stam waar de Heer Jezus uit voortkomt. Gaan de pepermuntjes over de vloer? Ja. De stam van Juda, en er wordt gesproken over een ezel die losgemaakt wordt van de wijnstok. En dat Silo zal komen en aan hem zullen de volken, die zullen de volken gehoorzamen. Vrijwel zeker is dat een profetie over de Messias die in vervulling gaat in het stuk wat wij met elkaar hebben gelezen. In Zacharias 9 vind je over de koning van Israël die ingaat in Jeruzalem zittend op een ezel. Een letterlijke vervulling. Psalm 118 wordt geciteerd door de discipelen die zingen, en ik lees het nog maar een keer voor. Gezegend zij de koning die daar komt in de naam van de Heer, vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemel. Psalm 118 gaat daar in vervulling. Dat was een pelgrimspsalm die altijd gezongen werd tijdens de feesten, als men optrok naar Jeruzalem. Dus er gebeurt daar van alles. Dus of de discipelen dat allemaal hebben begrepen, van Zachariah 9 en Genesis 49, ik weet het niet. Wij weten het niet. Dat ze Psalm 118 absoluut goed citeren, mag toch veronderstellen dat zij in ieder geval voor een deel gezien hebben wie Jezus was. En dan staat Jezus in vers 41 voor de stad en dan weent hij. En dan zegt hij dat je toch mag verstaan op deze uw dag wat tot je vrede dient. Met andere woorden, er is iets te zien wat jullie absoluut niet zien. Dat is in de eerste plaats tegen de stad, maar misschien toch ook wel tegen de discipelen. Ik zeg dat in alle voorzichtigheid. Want ik denk dat ook zij niet gezien hebben waar het op uit zou draaien uiteindelijk met Pasen. Dat hebben ze gemist. Als je er een beetje op studeert, en dat is nog niet zo makkelijk met het verschuiven van die dagen, maar vrijwel zeker is het zo dat dit de dag was, een paar dagen voor Pasen, waarop in Exodus 12 het paaslam moest worden uitgezocht. Wat later gegeten zou worden met de uittrekking vanuit Egypte. Waar het bloed van aan de posten van de deur zou worden gesmeerd. En dat paaslam, lees het maar na in Exodus 12, dat moest 4 dagen voor Pasen uitgezocht worden. En dat moest een min of meer volmaakt lam zijn. Dat mocht geen beschadigingen hebben, geen gebroken pootjes of wat dan ook. En dat lam was 1 jaar oud. Dus niet zo'n klein lammetje, maar wat groter. En wat moesten ze daar nu mee doen? Dat moesten ze in huis nemen. Probeer je dat voor te stellen. 4 dagen dat lam in huis. En je hebt kinderen. En die hechten aan zo'n beestje. Denk aan een hondje. Of een poes. Van de week moet ik met de poes van onze dochter naar de dierenarts. Want een andere kat heeft hem vreselijk te grazen genomen. En zij moesten op vakantie naar Tsjechië, ver weg. En nou mag opa woensdag met de poes naar de dierenarts. Dus zo hecht je aan zo'n beest. Je zegt niet, nou geef hem maar een spuitje, weg ermee. Dus diezelfde dochter overigens wilde vroeger nooit, wij hadden zelf kippen altijd gehad. En die werden dan op een zeker moment geslacht. Ja, misschien vindt u dat wel heel erg, dan komt u de afloop naar mij toe en dan zal ik u troosten, maar dat gebeurde. Maar onze dochter wilde dat nooit eten. Die vond dat zielig. Dus dan dacht mijn vrouw slim te zijn. En die stopte dat onder in de vriezer. En na een paar maanden kwam dat weer tevoorschijn. Maar onze dochter trapte daar nooit in. Nou, diezelfde dochter heeft een poes. En u snapt het. Opa mag met de poes naar de dierenarts. Maar stelt u zich voor, na 4 dagen moest dat lam, waar die kinderen toch aan gehecht moeten geraakt zijn, moest sterven. Dat zegt iets over de diepgang van datgene wat nodig was voor u en mij. Dat zegt iets over de ernst van het offer. op een of andere manier is dat niet tot de discipelen doorgedrongen. Dat Jezus op weg was naar het kruis. Daar moesten ze ook niet zo heel veel van hebben. Als Jezus vertelt dat hij gaat lijden in Jeruzalem, dan zegt een van de discipelen, degene die altijd precies wist hoe het zat, dan zegt Petrus, dat verhoede God, Heer. Dus hier hebben de discipelen op enige lijn wijze geen zicht op gehad en de inwoners van Jeruzalem al helemaal niet. Wat zagen de discipelen wel? Dat Jezus mensen genas. Wat zagen de discipelen wel? Dat Jezus zelfs, denk aan Lazarus, mensen uit de dood heeft opgewekt. Zij zagen dat Jezus water in wijn veranderde. Zij zagen dat Jezus zijn brood brak zodat iedereen te eten had. En als je dat een beetje bij elkaar voegt, dan denk je, ja, zo'n koning willen wij wel. Dat is een hele prettige koning die in al je noden voorziet. Je kunt het niet verzinnen of de koning lost het op. En voor die koning zijn ze best bereid om te juichen, Hosanna, Hosanna, de koning komt. En op een of andere manier hebben ze geen zicht op het belangrijkste wat staat te gebeuren. Een koning die voorziet in alles wat we willen, dat zie je eigenlijk ook terug in het welvaartsevangelie. Een koning die ervoor zorgt dat je nooit ziek wordt en als je ziek wordt, dan word je gegarandeerd beter. Ik denk aan een boek, Jezus geneest altijd. Is dat zo? Een koning die er altijd voor zorgt dat je voldoende geld hebt, dat je welvaart hebt. In dit geval is dat een evangelie zonder kruis. Een evangelie zonder de dood van het Lam Gods, waar Johannes al veel eerder van gezegd had, zie, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Het is niet voor niks dat Paulus aan de Korintiërs schrijft in 1 Korinthe 2. Ik heb besloten niks anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dus Paulus zegt, als er nou een middelpunt is van het evangelie, dan is dat het middelpunt, dat is absoluut het allerbelangrijkste. En al het andere is niet onbelangrijk. Natuurlijk is gezondheid belangrijk. Natuurlijk is het fijn als we te eten hebben. Daar is niks mis mee. Daar mag je om bidden, daar mag je naar verlangen. Maar dat is absoluut niet het allerbelangrijkst. Want wat doe je als het er niet is? En dat heb ik helaas in mijn leven een aantal malen ervaren. Dat mensen afhaken van hun geloof in God. Omdat God niet beantwoordt aan datgene waarvan zij dachten dat hij het wel zou moeten doen. En uiteindelijk haakten ze af. Een evangelie zonder kruis is eigenlijk geen evangelie. En het lastige van het kruis is dat het kruis mij confronteert met mijzelf. Het kruis laat zien waarom dat nodig was dat Jezus stierf voor mijn zonde. Zoals dat lammetje aan al die kinderen in Israël in zekere zin liet zien, er zal geen bevrijding zijn als het paaslam niet sterft. Dat geldt ook voor ons. Het is een confrontatie met onszelf. En de vraag is of we dat willen zien. En dat is in ieder geval een voorwaarde om geestelijk te kunnen zien met verlichte ogen van je hart. En dat begint daar. In Markus 10 heb ik altijd een opmerkelijk verhaal gevonden. Daar staat het verhaal van de blinde Bartimeus, dat ken je wel. En die wordt bij Jezus gebracht. En dan stelt de Heer Jezus aan Bartimeus een, in mijn ogen, en ik bedoel dat eerbiedig, maar een hele rare vraag. Dan vraagt de Heer Jezus aan Bartimeus, wat wil je dat ik je doen zal? Ja, ik vind dat een gekke vraag. Als er een blinde naar je toe komt en die vraag stelt. Maar die vraag is helemaal niet zo gek. Niet ieder mens kan aan dat hij kan zien, dat is de eerste. Je zou denken, iedereen die blind is wil wel ziende worden. Ik las over een hoogleraar in Engeland die operaties verrichtte waardoor mensen soms met een aangeboren kwaal weer konden zien, enkele keer. En hij beschreef hoe verschillende van zijn patiënten dat eigenlijk daar niet mee overweg konden. En sommigen zelfs een einde aan hun leven maakten. Omdat het kunnen zien zo'n overweldigende ervaring was, dat ze er eigenlijk niet tegen konden. Dus zelfs in de fysieke wereld is willen zien lang niet altijd per se gemakkelijk. Maar in de geestelijke wereld is het eigenlijk nog lastiger. Denk aan Jesaja 6. Als hij iets te zien krijgt van wie God is, heb ik hier ook wel eens over gesproken. Dan zou je denken, daar is Jesaja blij mee. Dat willen we toch allemaal, iets van God ervaren, iets van God zien. En van Jesaja lees je dan, wee mij, want ik ben een man onrein van lippen en ik woon te midden van een volk wat onrein van lippen is. Met andere woorden, Jesaja wordt opeens geconfronteerd met wie hij zelf is en hij ziet zichzelf in het licht van wie God is. En dan is hij helemaal niet blij. Denk aan Petrus in een van de evangeliën bij de wonderbare visvangst. Dat Petrus zich opeens realiseert dat ze in opdracht van Jezus het net aan de andere kant hebben uitgezet. En dan zo onvoorstelbaar veel vangen, dat Petrus zich realiseert, ja, maar dit is niet normaal. Dus degene die dat zegt is ook niet normaal. Is veel meer dan een rabbi die wij volgen. En dan lees je dat Petrus zegt, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Heeft niemand dat van gezegd over zonde. Maar Petrus realiseert zich dat opeens in het licht van wie Jezus is. Nou, wij hebben dat zelf ook, ik wel tenminste. Dat als je bijvoorbeeld naar je kinderen kijkt, dat je het leuk vindt als je iets van jezelf terugziet. Dat wil ik wel zien. Maar als het nare dingen zijn, ik weet niet hoe u dat heeft, maar daar zit ik daar niet op te wachten. Als bijvoorbeeld iemand zegt, joh, je dochter is muzikaal. Dat heeft ze zeker van jou, dat vind ik leuk. Maar als er iemand zou zeggen, ja, jouw zoon is nou niet zo'n prettig mens. Dat is overigens niet waar hoor, ik zeg het erbij. Hij is echt een prettig mens en mijn andere zoon ook. Maar even als voorbeeld. Dan vinden we dat niet leuk. Dan zeggen ze, dat chagrijnige, dat heeft hij van jou. Dat zou ik niet graag horen. Dan zou ik eerder... Ja, ik durf ook niet te zeggen, dat hebben ze van Marian. Dat vind ik dan ook niet eerlijk. Maar dat zou ik bijna nog eerder zeggen dan dat dat bij mij vandaan komt. Want ook, wij willen onszelf ook niet altijd helemaal zien zoals we werkelijk zijn. En dat durven we ook niet altijd te zeggen tegen elkaar. En de enige die eigenlijk onze ogen daarvoor kan openen, is de Heilige Geest. En dat is soms wel nodig, dat onze ogen open gaan om te gaan zien wie we zijn. Maar ook om te gaan zien wie we mogen zijn. In het licht van God. Dat was een heel groot pepermuntje. Oh. Dus dat is eigenlijk de eerste vraag. Is niet of ik het allemaal scherp zie. Maar de eerste vraag is eigenlijk, wil ik zien? En wil ik daar dan ook iets mee doen? En soms laat God je iets zien wat echt ingewikkeld is en moeilijk is. En ik moest denken aan iemand als Dietrich Bonhoeffer, een theoloog voor de Tweede Wereldoorlog in Duitsland. En hij waarschuwde al jaren voor de Tweede Wereldoorlog voor het gevaar van het nationaal socialisme. Hij zei dat wat Hitler zegt, dat deugt niet, dat is duivels, dat is fout. Dat is... En hij waarschuwde de kerken en de meesten wilden niet luisteren. Uiteindelijk heeft hem dat zijn leven gekost. Denk aan iemand, we hebben vanmorgen een lied van hem gezongen, Johannes de Heer. Die voor de Tweede Wereldoorlog al zei dat hij geloofde op grond van de Bijbel dat het volk van Israël terug zou gaan naar hun land. Dat was in die tijd ondenkbaar. En de meeste mensen wilden hem ook niet geloven. Die zeiden, joh, dat is flauwekul, dat is luchtfietsen. En ook hij heeft gelijk gekregen. Dus wil ik zien? En als ik dan zie, wil ik daar dan ook iets mee gaan doen? Dat is de eerste vraag. De tweede is dat wij soms liever ook een eigen route gaan dan de route van God. Wij vinden het soms wel prima dat we doen wat we doen. Zodat we eigenlijk nauwelijks meer openstaan voor het geval dat God misschien toch een correctie aan zou willen brengen in ons leven. Of in de plannen die we maken. Wij hebben de neiging, en ik zeg met nadruk wij, om plannen te maken en dan achteraf de Heer te vragen of hij ze wil zegenen. Dat geldt uiteraard niet voor iedereen, maar dat zit wel in een mens. En soms heb je daar mooie sprekende voorbeelden van. Iemand die ik goed ken, die heeft een baan waarin zij mensen, gezinnen ondersteunt die problemen hebben met de opvoeding. En als dat dan maar blijft duren, dan maken ze op een zeker moment de afspraak, mag er misschien hier en daar een camera worden opgehangen, dat we later eens kunnen terugkijken hoe jullie je kinderen opvoeden. Nou, dat mag over het algemeen wel. En bijna zonder uitzondering schrikken al die ouders enorm als ze later die beelden opnieuw zien. En zien hoe zij omgaan met hun kinderen, hoe zij omgaan in hun opvoeding, hoe ze omgaan met elkaar. Bijna altijd ervaren ze dat als schokkend. Omdat ze dachten dat ze het veel beter deden. In de Bijbel vind je ook zo'n voorbeeld. Iemand als Bileam. Bileam is een heidense profeet, zegt de Bijbel. En in Numeri staat dat verhaal opgeschreven. En Bileam wordt ingehuurd door een koning, een vijandige koning van Israël, koning Balak. En Balak huurt Bileam in om dat volk van Israël te vervloeken. Die geschiedenis ken je wel, denk ik. En Bileam, althans dat proef ik tussen de regels door, Bileam ziet dat wel zitten. Daar staat een enorm loon tegenover. Maar goed, voor de vorm zal hij dan toch God vragen of hij mee mag. En God zegt, je mag niet mee. Dat is de boodschap die Bileam in eerste instantie ook terugbrengt naar de koning Balak. Hij zegt, ik mag niet, de Heer staat het niet toe. En Balak, die neemt daar geen genoegen mee en stuurt andere knechten naar Bileam toe met nog meer beloning. De Bijbel spreekt ook over een Bileamsloon. En de tweede keer proef je dat Bileam toch mee zou willen. En weer in de nacht spreekt God tot hem en God zegt, ga maar mee. Maar dan gaat het op een manier zoals je moeder dat vroeger ook kon doen. Jij wilde iets, je bleef maar zeuren, je bleef maar zeuren. En uiteindelijk zei je moeder, nou dan doe je het toch. En er was de lol over. En eigenlijk gebeurt dat bij Bileam ook. Bileam krijgt toestemming van God om mee te gaan. Eigenlijk, ik durf wel te zeggen, tegen Gods wil in. Maar God zegt, het enige wat je mag spreken is datgene wat ik in je mond leg. En dan gaat Bileam op weg, zijn eigen route. Ik zeg dat er met nadruk bij. Bileam gaat op weg. En op een zeker moment komt hij tussen twee wijngaarden door met van die muurtjes. En zijn ezel wil niet verder, waar hij op zit. En Bileam geeft die ezel een mep. De Bijbel zegt letterlijk dat hij hem slaat. En die ezel loopt weer een stukje, maar wil opnieuw niet verder. En dat gebeurt nog een paar keer. Uiteindelijk gaat die ezel liggen. En Bileam begint die ezel te slaan. En dan begint die ezel opeens te spreken. Heb je dat wel eens gelezen? Er zijn heel veel mensen, soms ook wel christenen, die daar moeite mee hebben. Die zeggen, ja, hoe kan een ezel nou praten? Ja, daar zeg ik altijd, ja, op het journaal zie ik dat zo vaak. Ik heb daar geen moeite mee. Als God onze schepper is en God heeft de ezel geschapen, ja, dan is het toch geen moeite om een ezel te laten spreken. Maar goed, even dat terzijde. God ziet niet wat Bileam ziet niet wat de ezel wel ziet. Dat daar een engel van de Heere staat met een getrokken zwaard. En Bileam was daar nooit voorbij gekomen. Ik vind het eigenlijk wel bijna humor in de Bijbel. Dat de ezel betere ogen heeft dan de profeet. En dat de ezel iets ziet wat Bileam niet ziet. Zo kun je van de loop van de geschiedenis ook zeggen dat zelfs de kerk soms niet gezien heeft wat God haar wilde laten zien. En dan bedoel ik met de kerk van alle eeuwen. Soms zelfs tot op dit moment. De kerk heeft in al zijn wijsheid over het algemeen, niet altijd, maar over het algemeen, bijzonder weinig oog gehad voor Israël. En zelfs alle beloftes voor Israël naar zichzelf toegetrokken. En alle vervloekingen ten aanzien van Israël naar Israël toegeschoven. Met de gedachte daarbij, ja, jullie hebben de Messias gekruisigd, dus. En dat is soms zelfs zichtbaar In bepaalde vertalingen. Ik heb thuis nog een oude Statenvertaling staan. Die heb ik gekregen van mijn moeder toen wij trouwden. Daar las ik toen nog niet in, maar goed. En in die Statenvertaling staat bijvoorbeeld, misschien heeft iemand van jullie hem wel bij zich op dit moment. Dat moet een beetje een oude zijn. Maar als je dan Psalm 48 opslaat, dan hebben de vertalers daarboven gezet de heerlijkheid der kerk. Dat staat helemaal niet in Psalm 48. Daar staat de heerlijkheid van Sion, Jeruzalem, Israël. Dus de vertalers hebben dat op een totaal verkeerde manier ingevuld. Ik geloof dat het in nieuwe vertalingen, dat er een ander bovenschrift boven staat. Maar de vertaling die ik thuis heb, staat dat boven. En nou kun je natuurlijk van Israël van alles en nog wat vinden. Zeker op dit moment. En ik heb ook niet de wijsheid om precies te kunnen zeggen van nou, het zou zus of zo. Nee, dat heb ik niet. Wat ik wel weet, is dat God heel nadrukkelijk, onder andere in Leviticus 26, maar ook in Jeremia 31 en op nog veel meer plaatsen, heel nadrukkelijk zegt over Israël. Zelfs al zouden zij in het land van hun vijanden zijn. In ballingschap. Dat gebeurd is onder andere in Babel. Zelfs al zouden ze daar zijn. Ik zal mijn verbond met Israël niet verbreken. Terwille van hun voorouders. Terwille van Abraham. Terwille van Isaac. Terwille van Jacob. En op een of andere manier heeft de kerk dat nooit gezien of er simpelweg overheen gelezen. Dus zo blind kun je helaas zijn en heel nadrukkelijk Gods route niet willen gaan. En daar ook blind voor zijn. Dat geldt ook voor kleine dingen in ons eigen leven. Gods route is altijd de route via het kruis. Ik heb besloten niks anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd, zegt Paulus. Als we elkaar zouden bekijken in het licht van het kruis, dan zouden we denk ik ook minder conflicten hebben. Dan zouden we naar elkaar ook milder zijn, omdat we weten, ja, maar mijn broeder heeft het offer van Jezus net zo hard nodig als ik dat heb. En zou ik anders naar hem kijken. Je moet eens opletten hoe vaak ook christenen een vrede kwijt zijn door de manier waarop ze met elkaar omgaan. En de Bijbel zegt in Jesaja 53 die prachtige woorden, dat de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En waar was dat? Op het kruis. Dus als ze de boodschap van het kruis wegschuiven, al is dat stiekem, zullen we vroeg of laat ontdekken dat de vrede van God uit ons hart verdwijnt. Zoals Jezus dat huilend zegt over Jeruzalem. Och, dat gij toch op deze uw dag verstond wat tot uw vrede dient. Ze hebben het niet gezien. Als je doorleest, dan lees je over de vernietiging van Jeruzalem, wat 70 jaar na Christus is gebeurd door de Romeinen. Zien wij juist. Van Mozes staat zo'n prachtig zinnetje in Hebreeën 11. Dat hij ervoor koos om niet langer van de zonde te genieten. Van zonde kun je dus genieten. Wist ik vroeger niet, maar dat kan. Van zonde kun je genieten. Maar hij koos ervoor om te lijden met het volk van Israël. Want, zegt de Bijbel, hij was ziende de onzienlijke. Mozes zag iets wat de meeste mensen niet zagen. En daardoor heeft hij zo onvoorstelbaar vol kunnen houden. U moet thuis op uw gemak Efeze 1 maar eens nalezen. In Efeze 1 schrijft Paulus aan de gemeente in Efeze, dus dat zijn christenen, aan de heiligen in Efeze. Dat zijn christenen, die hebben de Heilige Geest ontvangen, dat zegt hij in datzelfde stuk. Daar schrijft hij aan dat hij ze toebidt. Dat ze verlichte ogen van hun hart, de andere vertaling zegt verlichte ogen van hun verstand mogen krijgen. Om te gaan zien hoe overweldigend groot de erfenis is die God voor ons heeft klaarliggen. Om ook te zien hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Dus Paulus schrijft dat aan Christen en zegt en ik bid voor jullie. Dus zo mogen wij bidden voor elkaar. Wij mogen bidden om te mogen zien. En misschien heeft u aan het begin het lied al voorbij horen komen. En dat zou ik als afsluiting, als een gebed met u willen zingen. Open mijn ogen. Ik wil Jezus mijn Heer zien. Amen.